Schriftlezing van morgen is Openbaring 8, vers 1 tot en met vers 6.
En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen.
Het is niet zoals u gewend bent, gemeente, dat Openbaring vandaag in de avonddienst wordt bepreekt, maar het leek me goed vanwege de verwachte weersomstandigheden op vanmorgen deze stof te bepreken en vanavond geschiedenis uit Handelingen 13. Ik denk dat dat gedeelte vanavond wat dichter bij u kan komen dan de stof van vanmorgen. Vanmorgen bent u nog fris en uitgeslapen en vanavond hebben we misschien wat meer last van de warmte. Vandaar de keuze om vanmorgen Openbaring 8 te bepreken. Uitgangspunt voor de prediking is vers 1. We lezen dit vers nog één keer. Daar staat: toen het lam het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is de verbreking van het zevende zegel. Stilte in de hemel. Stilte in de hemel. Dat is allereerst een oorverdovende stilte. In de tweede plaats een eerbiedige stilte. En in de derde plaats een angstaanjagende stilte. Oorverdovende stilte, eerbiedige stilte, angstaanjagende stilte. Toen wij nu ruim 4 jaar geleden begrepen dat onze weg werd omgebogen van Urk naar Sliedrecht, en ik dat op een vrijdagavond aan onze kinderen laat moest vertellen, kwam natuurlijk als eerste de vraag om tafel te leggen: waar komen we dan te wonen? Ik zeg, ik zou het niet weten. Volgens de papieren ergens in een zekere Rijnstraat. Maar hoe het huis eruit ziet en waar het in Sliedrecht ligt, ik weet het niet. En hoe zijn kinderen dan, en dat zullen uw kinderen misschien, dat wij dat zelf dan ook zouden hebben gedaan, gemeente. Dan ga je natuurlijk meteen kijken op Google Maps. Waar ligt het en hoe ziet de omgeving eruit? Heb je een bepaald idee ervan, van het huis? Maar als je daar dan uiteindelijk bent, in ons geval, overtrof dat ook onze verwachtingen. Het had, met alle respect, ook voor de commissie en de kerkraad, best wel een tandje minder gemogen. Een prachtig huis. Maar goed, als je daar dan woont, en ook u bent wel eens degene geweest die die vraag stelt, en anders wel mensen uit onze familiekring, dan krijg je op enig moment ook wel de vraag: horen jullie wel eens wat van de A15 zo achter dat huis? Nou, in het begin moet je daar natuurlijk wel aan wennen, aan die geluiden. Maar op enig moment hoor je dat geluid helemaal niet meer. Het valt op als het verkeer stilstaat en je opeens niets hoort. Dan merk je pas dat er een snelweg loopt. En ik denk dat ik niet de enige ben die dat zo ervaart. Er zijn onder onze gemeenteleden meerdere die daar in die hoek wonen. En die denk ik hetzelfde met mij ervaren. In het dagelijks leven, als dat verkeer zo langs Sliedrecht raast, achter die geluidsval, sla je er in de meeste gevallen geen eens acht op. Het wordt anders als er wat gebeurt op de A15. En het in één keer stilstaat. Dan sta je zelf ook even stil. Dan kijk je om. Wat is er aan de hand? Is er een ongeluk gebeurd? Of is er een file ontstaan? Nou, zo moeten we eigenlijk Openbaring 8 ook lezen, gemeente. In een plaats waar het altijd druk is. Vol geluid. Vol zang. Vol muziek. vol uitroepen. Er zijn al verschillende van die uitroepen tegengekomen, die klinken in de hemel. Alleen al het laatste vers van Openbaring 7, dat wordt niet zachtjes, op een fluistertoon uitgesproken. Ga er maar vanuit dat dat gescandeerd wordt. Hard wordt uitgeroepen. En niet zomaar uit de mond van 1, 10, 80, een kleine 200. Maar we zagen in Openbaring 7 een ontelbare schare die staat voor de troon van God. Dat moet indrukwekkend zijn, gemeente. Soms heb je dat al. In deze tijd ga je dat steeds meer waarderen. Die samenzang ook in grote kerk. Als je dan tussen zo'n groep mensen zit. Verschillende onder ons reisden in die tijd regelmatig af naar Katwijk om daar met andere meer dan 1000 mannen te zingen. Nou, ik kan me voorstellen als je daar dan helemaal tussen zit. Het orgel begint te spelen. En al die mannen gaan zingen. Dat je als vanzelf wordt meegenomen in de zang, of je het nu wil of niet. En dat het geluid zo overweldigend in die kerk klinkt, vooral als het dan in één keer stilvalt en je hoort die nagalm door die kerk heen gaan, dat doet wat met ons. En dan in één keer, zoals hier in Openbaring 8, na die grote uitroep, die luide uitroep van Openbaring 7, valt het in één keer stil. Niet zomaar 3 tellen, maar een half uur. De helft van een uur. Wat betekent dat? Stilte in de hemel. Er zijn allerlei theorieën ontwikkeld, gemeente, om dit gedeelte ook te kunnen begrijpen. Ik zal u vanmorgen niet gaan vermoeien met allerlei verschillende meningen hierover. Ik wil vanmorgen vanwege de tekst en ook vanwege de omstandigheden dicht bij het woord blijven. Maar u begrijpt met mij, laten we dat als eerste vaststellen, dat het dus ongewoon is. Het komt ook maar 1 keer voor in de hele Bijbel. Stilte in de hemel. En dan te beseffen dat op hetzelfde moment het op aarde gewoon doorgaat. Terwijl Johannes op Patmos de hemel inkijkt, is het misschien in Efeze marktdag. Trouwen daar mens, gaat het leven gewoon door. Is er niemand die er erg in heeft dat alles boven even stilstaat? Dat is het tweede wat we dus moeten vaststellen. Het is stilte in de hemel. Op aarde gaat gewoon alles door. Hebben de mensen niet eens in de gaten? Die ontelbare schare die al staat rondom de troon van God stilvalt. Het heeft alles te maken met het moment, gemeente. Het 7e zegel wordt geopend. Dat verwijst naar het moment dat het lam naar voren trad voor de troon van God. Een boekrol die van binnen en van buiten beschreven was, ik kom daar later nog een keer op terug, overneemt uit de hand van God. En we zagen toen dat aan die boekrol 7 zegelen hingen. En in de achterliggende periode hebben we zegel voor zegel zien verbreken. En ook de uitwerking daarvan gezien. Dat wat opgetekend stond op die boekrol, werd met het verbreken van een zegel realiteit, werkelijkheid. We zagen ruiters de hemel uitgaan. We hoorden opeens bij het verbreken van een zegel stemmen opklinken van onder het altaar voor God. Riepen die baden, hoe lang, Heere, zult gij wachten met u te wreken? En we zagen hoe er iemand naar voren trad om deze stemmen van de martelaren in alle zachtmoedigheid tot stilte te manen. Niet dat het gebed van deze martelaren werd afgewezen, maar dat ze nog even moesten wachten. Vervolgens zagen we ook na dat moment, de blik werd verlegd in de hemel. En uiteindelijk de hemelse gelukzaligheid in korte bewoordingen, dat was de laatste keer dat we elkaar troffen rondom Openbaring 7, werd geschilderd. Het lam als een leidsman, als een gids, die Gods kinderen en Gods kerk voert tot in de diepte van Gods liefde. Die bodemloze bron, die opwelt vanuit God. En alleen maar liefde is. En nu het zevende zegel, het laatste zegel dus van dat boekrol wordt verbroken, valt er een stilte in. Het is alsof iedereen in de hemel even zijn adem inhoudt. Nu gaat het gebeuren. Waar iedereen in de hemel naar uitkijkt. Naar de komst van het lam. Op aarde. Dat heeft me eigenlijk geweldig aangegrepen, gemeente. Die gespannen verwachting in de hemel. En men telde als het ware die zegels weg. Tweede zegel werd verbroken. Nog 4 te gaan. Het vijfde zegel werd verbroken. Nog 2 te gaan. Zesde zegel werd verbroken, nog 1 te gaan en dan komt hij. Dan komt het lam. Het lam dat zijn belofte gaat vervullen, zie ik maak alle dingen nieuw. Dat er als het ware met gespannen verwachting in de hemel door die ontelbare scharen, die ouderlingen, die 4 dieren en die engelen naar uit wordt gekeken. En dat u en ik in de achterliggende dagen onze boodschappen deden, op het strand hebben gezeten, in het bos hebben gewandeld, terugkwamen van vakantie en ons bezig hebben gehouden om alles en niets. Zonder ons bezig te houden met de vraag, wanneer komt de Heer Jezus terug? Misschien dat het bij u anders lag dan bij mij. Maar ik moest mezelf op enig moment wel de vraag stellen, gemeente, wanneer ben jij nou eens een keer stil? Niet van doffe berusting, van matheid, maar zoals een kind stil kan zijn. Als voor zijn ogen een groot cadeau wordt uitgepakt. Zie je die ogen groot worden? Spanning op dat gezicht. En als dat papier dan wordt weggehaald, dan komt de ontlading. Oh, mooi. Mag ik maar in alle eenvoud zo die vraag aan u mezelf stellen, gemeente? Kijk jij ook zo uit? Naar Jezus' wederkomst. Natuurlijk moeten we onze dingen doen. Het sluit elkaar niet uit. Die kant moeten we niet op. Dat is dopes, dat is ook onbijbels. We moeten voor onszelf zorgen. Maar wel vanuit dat perspectief. Ik herinner me, ik zie ook verschillende van die catechisanten hier nu zitten. De achterliggende winter, toen we elkaar nog tegenkwamen op de catechisatie, voordat deze periode begon, vroeg ik op een gegeven moment aan een groep... Wat zou jij nou doen? Ze hadden het zo druk op school. Onze jongeren hebben het ook heel druk. Laat dat duidelijk zijn. Ze moesten heel veel huiswerk maken die avond. We kregen daar zo een gesprek over. Ik zeg, wat zou jij nou met je huiswerk doen? Als je zou weten dat vannacht de Heer Jezus zou terugkomen. Nou, dominee, dat is eenvoudig natuurlijk. Dan liet ik mijn huiswerk voor wat het was. Een aantal jongeren zeiden heel voorzichtig en met schroom daarachter. En ik ging ook bidden. En dat vind ik eerlijk. Want in die opmerking klinkt door dat jij nog niet klaar bent voor de wederkomst van de zaligmaker. Maar ik zal ook maar gewoon mijn huiswerk gaan maken die avond. Omdat de Heere Jezus als eerste zou kijken of jij je leven, ook gewoon je dagelijks leven, op orde hebt. Voor zover dat kan. Dat is ook God dienen. Je huiswerk maken. Strijk doen. Je woonkamer op orde houden. Maar daartussen, in het gewone leven, die stilte momenten. Heb je dat gehad in de achterliggende weken, toen je elders was? Stilte momenten. Momenten waarin je niet alleen de balans opmaakt van het seizoen dat achter je ligt, heel voorzichtig vooruit gaat kijken voor zover dat kan. Maar ook naar boven keek. En me dunkt, gemeente, zeker in het licht van de achterliggende week, we zitten toch in een tijd, dan word je gewoon bijna gedwongen om naar boven te kijken. Hoe lang nog, heren? Hoe lang nog? Stilte in de hemel. Er is nog iets met deze stilte. En dan maken we de stap naar het tweede punt. Als we wat breder in de Bijbel gaan rondkijken, gemeente, en dat hebben we zeker voortdurend, wil ik dat ook benadrukken, bij de uitleg van Openbaring nodig, het Oude Testament, dan valt het op dat op momenten als de Heere oproept om stil te worden, dat altijd iets is wat een belangrijk moment inluidt. Verschillende plaatsen in de profeet klinkt die oproep. Zwijg voor mij, gij ganse aarde. Want de dag van de Heere is nabij. In Zefanja 1 vers 7 bijvoorbeeld. Habakkuk komt die oproep ook tegen. In Daniel 4 heb je ook zo'n soort moment. Als Nebukadnezar een angstig en jagende droom heeft gehad en daar geen raad mee weet en allerlei mensen heeft geconsulteerd, heeft gevraagd om advies van wat is er nou precies aan de hand, dan komt hij uiteindelijk bij Daniel uit en Daniel geeft de uitleg van die droom. Tenminste, dat is even plan. Maar als hij die droom van Nebukadnezar hoort over die geweldige boom en de uitwerking daarvan ziet, hoe Nebukadnezar valt in de valkuil van hoogmoed en hoe hij dat uiteindelijk bijna zijn ondergang inleidt, dan is Daniel verbijsterd en hij zwijgt een uur lang van ontzetting. En als dat uur voorbij is, dan begint hij te spreken, heel voorzichtig. Nou, dan zien we van die momenten oplichten in de schriftgemeente waarin de Heere duidelijk maakt, als er iets belangrijks gaat plaatsvinden, dan valt de hemel stil. En wordt de aarde opgeroepen om ook stil te worden voor Gods aangezicht. De hemel valt stil, gespannen verwachting. En die verwachting loopt dan leeg als een ballon. Zouden we denken. Zeven zegelen. Bij de zevende zegel, dan denk je, nu is het voorbij. Maar we zien zo meteen zeven bazuinen. En we zullen later zien hoe die zevende bazuin niet het einde inleidt, maar gevolgd wordt door zeven schalen van Gods toren. Het klimt op. En toch is er iets aan de hand. Want wat we met die zeven bazuinen straks en met die zeven schalen daarna niet zien, is dat het alleen hier stil wordt in de hemel. Waarom? Omdat de Heere alle aandacht wil vragen, niet alleen voor wat er gaat komen, het lam komt, maar voor hoe het lam samenwerkt met alle heiligen, om de komst van hem te bespoedigen. Dat is de stap naar het tweede punt. Kijk er ook maar even met me mee naar de tekstgemeente. Als er stil wordt in de hemel, is er ook werkelijk geen geluid. En dat betekent dat we alleen maar kunnen kijken naar wat er gebeurt. Daarom zet vers 2 er ook mee in. Ik zag, niet ik hoorde of ik zag en hoorde, maar ik zag de 7 engelen die voor God stonden. En hun werden 7 bazuinen gegeven. Daar kwam een andere engel, die stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En in hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op gouden altaar die voor de troon is. De rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand van de engel voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En daar geschieden stemmen, donderslagen, bliksemen en aardbeving. Alle aandacht wordt nu opgevraagd voor 2 altaren die midden in het centrum van de hemel staan. Het gewone altaar aan de ene kant en het reukofferaltaar aan de andere kant. En terwijl er geen woord valt en geen geluid wordt gehoord, ziet Johannes voor zijn ogen hoe 1 persoon in beweging komt. U moet dat ook gewoon zo voorstellen. Alles staat als het ware stil. Houdt de adem in, verroert zich geen vin. En opeens komt er 1 man naar voren. U begrijpt wat er dan gebeurt. Alle ogen gaan naar die ene persoon. Wat is hier aan de hand? De gedachte daarachter is, gemeente, dat God alle aandacht opvraagt in de hemel, maar door zijn woord ook hier op aarde, voor het centrale van het gebed van alle heiligen. Dat staat dus op dit moment in het centrum. Juist als het gaat om de wederkomst van het lam, dan is dat een wisselwerking tussen het gebed op aarde en in de hemel aan de ene kant en de belofte van het lam: zie, ik kom haastiglijk, aan de andere kant. Dat brengt mij meteen, gemeente, bij een hele concrete toepassing. Heel vaak, en dat doe ik ook wel regelmatig, wordt Gods langmoedigheid benadrukt. Wat is het een wonder dat de belofte, zie ik kom haastiglijk, nog niet wordt vervuld. We zeggen dat tegen elkaar met in ons achterhoofd mensen die dicht bij ons hart staan en waarvan we weten dat ze de Heere Jezus niet kennen. We zeggen dat ook met de pijn in ons hart, vanuit de wetenschap dat er in onze gemeente velen zijn die Christus niet persoonlijk als hun borg en zaligmaker kennen. En als predikant zeg ik het ook met het verdriet, maar ook met het verlangen in mijn hart voor mijn jonge mensen, mijn catechisanten, waarvan er verschillende zijn, en ik ben zelfs bang velen, die nog geen persoonlijke band met de Here hebben. Dat grijp je dan wel eens aan, wat als de zaligmaker nu komt en je ziet dan die jonge gasten zo voor je gezichten. Hoe zal het met hun gaan? Maar dat was voor mezelf wel een eye-opener, gemeente, in de achterliggende week. Als dit gedeelte zo nadrukkelijk de aandacht vraagt voor de plaats van het gebed, met het oog op de wederkomst van de zaligmaker, vertraagt God zijn belofte alleen vanuit langmoedigheid? Of handelt God zo traag, omdat er ook zo weinig gebed is? Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Ik moest denken aan die gelijkenis van de Heere Jezus. Het gebed van die weduwe. Tegenover die onrechtvaardige rechter. Die aanhield. Die aandrong. Totdat die rechter zich liet verbidden. En de zaligmaker maakt dan de vergelijking met zijn vader. Zal God dan geen recht doen? Degene die dag en nacht om hem bidden. Ik zeg u dat hij hun haastiglijk recht zal doen. Maar als de zoon des mensen komt. Zal hij dan ook dat geloof dat aanhoudend, indringend gebed om recht horen. Ik geef het maar mee, gemeente, als huiswerk voor u en voor mezelf. Zo zien hoe centraal dat gebed staat in het heiligdom in de hemel. Want wat gebeurt er? Er staat een reukwerkaltaar, laat het nog maar even op de voet volgen, uw gemeente. Gouden wierookvat heeft die engel in zijn hand. U moet dat voorstellen als een soort gouden schaal met daar een ketting aan, een handvat om dat vast te kunnen houden. Schaal zelf kun je niet in je handen dragen omdat daar die gloeiende wierook in ligt en zometeen die gloeiende kolen erbij worden gevoegd. Misschien heeft u dat ook wel gezien in de achterliggende weken op uw vakantieadres in Duitsland of in Italië. Als u dan vanuit nieuwsgierigheid, dat zou ik ook doen en dat heb ik ook gedaan, eens een keer zo binnenloopt tijdens zo'n dienst om te kijken wat daar nou precies gebeurt. En het eerste wat je dan niet hoort of ziet, maar ruikt, is die zware walm van wierook. Als het ware dat hele gebouw doordringt, ook een soort nevel in zo'n gebouw bewerkt, nou dat. Die engel heeft zo'n vat in zijn hand, draagt dat, met wierook, en legt dat op het altaar, het reukofferaltaar. En vermengt dat met gloeiende kolen. En de uitleg daarbij wordt ook gegeven, dat zijn de gebeden van alle heiligen. Zet u alstublieft vanmorgen een streepje onder het kleine woordje, alle heiligen. Daarmee bedoelt Openbaring niet alleen de martelaren die daar liggen onder Gods troon, zoals we die tegenkwamen in Openbaring 6 en die baden. Hoe lang, heren, zult gij nog wachten met u te wreken? Maar alle heiligen, in de hemel en op de aarde, hun gebeden zijn verzameld en worden gedragen tot voor Gods troon. Alle heilige. Ook alle heiligen in 2020. In Sliedrecht. In Alblasserwaard. In Nederland. Maar ook de heiligen die op dit moment samenkomen in Beirut. Ik hoop dat u dat gelezen hebt, gemeente, en anders wil ik u daar toch al naar verwijzen, naar dat interview met die predikant in Beirut. Die vertelde dat ze vorige week zondag Psalm 13 overdacht. Hoe lang vergeet gij ons nog? En als je dat dan leest, hoe die man dat ziet, ook in het licht van de actualiteit, dan heb ik daar diep respect voor. Dat hij al die vragen in het gebed neerlegt bij de Heere, zonder God verantwoordelijk te stellen voor wat er gebeurt. Bid, indringend bid ook vanmorgen met zijn gemeente, om God, om zijn nabijheid. Dat gebed wordt meegedragen, binnengedragen in Gods heiligdom. Gebeden van christenen in Iran, het gebed van die ene christen ergens in een strafkamp in Noord-Korea. Gebeden van gemeenten die samenkomen op dit moment, net als wij. Alle heiligen. Maar ook alle verschillende soorten mens. Het gebed van een stervende christen. Het gebed van een moeder die 's morgens wakker wordt. Bang is om op te staan vanwege de last van het leven en het gezin. Daarom is de handen fout. Het gebed van een vader, dat zoveel verdriet heeft voor de levensgang van één of meerdere kinderen. Het gebed van een kind, dat als mama weg is uit de slaapkamer of vader naar beneden is gegaan, zelf nog zijn handen vouwt en vraagt in alle eenvoud aan de Heere om een nieuw hart. Alle, klein en groot, alle heilig. Voelen zij zich heilig? Nee. Het lam noemt hen heilig. God ziet hen als heilig. Waarom? Wel heel eenvoudig. Omdat God hun herkent door het gebed. Daarom zijn ze heilig. Heilig betekent niet, gemeente, dat wij als een engel gaan leven. Ons best doen om niet te zondigen. Dat moeten we ook. Maar heilig betekent vooral dat we zondaar voor God worden. En met onze schuld en zonde vlucht in de kruiswonde van Christus. Onze onwaardigheid beleiden voor hem. Onze doemwaardigheid uitspreken in het gebed. O God, wees mij zondaar genadig. En zo ook door het gebed Christus gerechtigheid als een kleed over ons leven leggen. Om zo bij de Here te kunnen zijn. Maar waar dient dat nou eigenlijk voor, gemeente? Wat wil God nou zeggen als hij de gebeden van die heiligen vermengt met het kolen van dat altaar? Er is een uitleg en die wil ik wel naar voren halen, omdat ik vermoed dat die ook onder ons hier en daar leeft. Die zegt, ja, die gebeden moeten nog geheiligd worden. Daar moet verzoening over worden gedaan. Anders kunnen de gebeden van deze heiligen ook voor God niet bestaan. Daar moet bloed voor vloeien. Vandaar het altaar en het wierookaltaar. Eerst moeten die gebeden gezuiverd en gereinigd, geheiligd worden. En dan pas zijn ze voor God aangenaam. Nou, laten we die uitleg, gemeente, leggen naast de schrift. Is dat nou ook in het Oude Testament de functie van het wierookaltaar, het reukofferaltaar? Waar staat dat trouwens? Wel, dat staat vlak voor dat gordijn. Tussen de ark aan de ene kant en het altaar aan de andere kant in. En de Heere geeft ook een uitleg bij dat reukofferaltaar op twee plaatsen. En hij benadrukt voortdurend dat de gebeden van Gods volk, in dit geval van Israël, niet door dat reukwerkaltaar worden gereinigd, geheiligd, gezuiverd, van zonde worden ontdaan. En dat zou betekenen dat de reukofferaltaar ten diepste de plaats van het altaar, het brandofferaltaar, inneemt. Daar heeft dat volk gestaan. En daar is het lam neergelegd en vloeide het bloed naar beneden. En met dat bloed kwam de priester het heiligdom in. Op grond van recht en op grond van verzoening nadert die priester tot het reukofferaltaar. De Heere zegt wel heel nadrukkelijk dat wanneer de priester daar staat voor hem en die gebeden heeft meegenomen van het volk, het doortrokken moet worden met de geur van het wierookaltaar. Opdat het voor God aangenaam zou zijn. Je mag het zo zeggen, gemeente, dat altaar reinigt het gebed van schuld en zonde, het brandofferaltaar, waar het lam op ligt. En als een gereinigd gebed wordt het gelegd op het reukofferaltaar, opdat het door de zoete geur van de wierook aangenaam gebed voor God wordt. Dat gebed is al verzoend. Maar de Heere wil met eerbied gesproken genieten van een gebed dat doordrenkt is met het bloed van het lam. En daar dient nou dat reukofferaltaar voor. Opdat God, mag ik het eens heel eenvoudig en menselijk uitdrukken, gemeente, maar zo wil de Heer het ook in het licht van het Oude Testament, in het ruiken van die zoete geur van wierook, met aangenaamheid, luistert de woorden van het gebed. Als een parfum in de hemel komen de gebeden van de heiligen tot voor Gods aangezicht. Daar wil ik even bij stilstaan, gemeente, vanmorgen. We zien hier in het licht van het Oude Testament en nu in Openbaring 7 de kracht van Christus' voorbeden naar voren komen. Zijn voorbeden betekent niet dat hij opnieuw verzoening gaat doen voor de zonden van zijn volk die al verzoend zijn. Dat zou het offeren van de zaligmaker op Golgotha ontkrachten. Zijn voorbeden mogen we in het licht van Gods woord vergelijken met die zoete geur van wierook. Precies zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat formuleert. Wij werpen onze gebeden op de waardigheid van Christus voorbeden. Zo zijn onze gebeden aangenaam voor God. Ik hoop dat het u diep ontroert samen met mij. De kracht van Christus voorbeden, die onze stotterende, stamelende, schuchtere woorden, onafgemaakte zinnen, afgebroken woorden, een zucht, een oogopslag, verandert in een hemelse aroma waarin God zich verheugt. Het krijg je zin in bidden, hè? Als je dit zo leest, toch? Dat wilt u toch ook? Dat God zich verheugt in zijn werk, hoe hij er terug hoort komen vanuit uw leven. En wat wordt het werk van de zaligmaker dan ook heerlijk, gemeente, vindt u niet? Dat hij niet alleen gestorven is om verzoening te doen voor de zonde, ook voor de zonden in de binnenkamer, ook voor die zonden na ontvangen genade in de binnenkamer, maar dat de kracht van zijn werk zo ver doortrekt dat het gebed van een eenvoudig kind, vader, een moeder, een grijsaard in onze gemeente of daarbuiten, voor God neerlegt als een heilige reuk die aangenaam is voor hem. Dat is nou de taak van die engel. Hij dient daarin Gods heiligdom. Nu word ik toch even stil, gemeente. Als ik die vraag aan u stel, als die engel nou met dat vat, hè, zo door de straten van Sliedrecht zou gaan, verzamelend de gebeden van de heiligen hier in Sliedrecht, en het zijn er meer dan u en ik denk, zou hij dan ook stilstaan bij jouw slaapkamerdeur? Zou die engel zich dan ook buigen over uw gebogen gestalte? Die paar woorden op te rapen, in dat vat te leggen, het vermengen met de vurige kolen van dat altaar en het wierook, en het op te dragen voor Gods troon. Dat begint al met de vraag of u wel bidt. Dan loopt die engel anders door. En wat als jij nou niet bidt? Terwijl met eerbied gesproken de Heere gespannen de adem inhoudt, stil is om te kijken of er in Sliedrecht iemand is. Nee, niet iemand. Niet klein van God denken. Wie er in Sliedrecht nog meer is, die bidt tot hem. En jij doet gewoon je ding. Je engel staat bij je deur, zoals de Heere vanmorgen bij je komt. Je doet gewoon je dingen, maar je bidt niet. En God wacht. 5 minuten. 10 minuten. 25 minuten. Half uur. Zo'n dag gebeurde gisteren, gemeente. Die dag was voorbij, hè, voordat we er erg in hadden. Kon die engel bij je binnenkomen? Omdat hij daar dat gebed moest oprapen. En in dat vat moest leggen. Mee mocht nemen. En dat het voor de Heere, Misschien is dat voor jou vanmorgen wel die diepe troost. Jij schaamde je gisteravond voor je gebed en voor wat je moest bidden en beleiden. Maar dat je vanmorgen vanuit het heilige evangelie mag horen wat voor ons misschien de naam van gebed nog niet eens mag dragen. Is dankzij dat altaar en het reukofferaltaar parfum voor Gods aangezicht. Daar vermaakte God zich nou in. Omdat hij het werk van de Heilige Geest, maar ook de kracht van Christus kruisverdiensten daarin terug hoorde komen. En hij zichzelf daarin verlustigde. Dat gebed van alle heilige gemeenten, en dat is het laatste wat ik bij dit tweede punt wil opmerken. En dan staan we kort, omdat dat een inleiding is voor het vervolg, stil bij het laatste punt. Dat gebed van alle heiligen kent ook een toespitsing hier in Openbaring 8. En wij voeden onze kinderen op, en dat doet u natuurlijk ook, met de opmerking, we mogen de Heer ook alles vragen. En wat is het ontroerend om dan te horen dat onze kleine kinderen dus ook om alles bidden. En u en ik, we proberen dan ook ernstig te blijven als we ze soms horen bidden. Kap dat alsjeblieft niet af. Naarmate onze kinderen groter worden, ze vertrouwd raken met de schrift, stemmen ze hopelijk hun gebed ook steeds meer af op de belofte van het evangelie. Laat een kind kind blijven, ook in het gebed. Maar hier in Openbaringen 8 staan die woorden gebeden wel in een context. Het is niet alleen het gebed om het dagelijks brood. Het gebed om Gods zegen over je werk. Het gebed om Gods hulp wanneer je staat voor een zware operatie. Of wanneer je sinds de afgelopen week weet dat je een moeilijke periode voor je hebt liggen. Hier in Openbaring 8, vandaar ook die stilte in de hemel, staat het gebed in het teken van het verbreken van dat zevende zegel. Het zegel wordt verbroken. Het lam handelt in de hemel. En hij werkt zo toe, langzaam maar zeker, naar de komst van hem op aarde. En met het verbreken van het zevende zegel wordt het stil in de hemel, houdt iedereen zijn adem in. Nu gaat het gebeuren, het lam staat op, schrijft naar de wolken om weder te komen en te oordelen de levenden en de doden. Maar het lam vindt dat nog niet eens het belangrijkste op dit moment. Het belang van het lam ligt niet bij de wederkomst, maar bij zijn kerk. Bij de kudde. En in het verbreken van dat zegel zie je als het ware hem naar voren buigen. Hoor ik dat gebed. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Dat gebed behoren dus alle heiligen te bidden. Dat is een vermaan, ook vanmorgen, naar u en naar mij, die niet vreemd bent van genade. Wat voor plaats heeft het gebed om de wederkomst in ons gebed? We hebben veel om te bidden, daar ben ik met u eens. Voor mensen om je heen, voor je gemeente, voor collega's, mensen in de straat. Maar als het daar nou bij blijft, ik zeg dat ook tegen mezelf, gemeente, is ons gebed toch best wel menselijk, horizontaal, vindt u niet? Een bruid, en er zijn er hier ook een aantal, die in het najaar hopen te trouwen. Een bruid is druk bezig met de trouwdag. Alles organiseren, niets vergeten, de gasten. Maar er is hopelijk geen aanstaande bruid in het midden van onze gemeente die niet dagelijks denkt aan de bruidegom. Aan haar aanstaande man. Kijkt u even in die spiegel? En ik ook. En wij denken aan ons dagelijks leven, werk. Hoe lang duurt die situatie nog waarin we zitten? Wat gaan we doen na de vakantie? School, studie enzovoort. Maar het kan toch niet waar zijn. En helaas ik spreek ook voor mezelf, is het waar dat er onder Gods kinderen dagen zijn waarin ze niet denken aan de bruidegom. Aan hem die zijn leven gaf voor mij. Die zich heeft doodgeliefd. En die niets anders wil en daarnaar uitkijkt. Om mij te laten delen in de volmaakte liefde van de drie enige God. Kom vanmorgen, gemeente, toch wel met armoede de kerk uit. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar er wordt in dit gedeelte mij ook een adres gewezen, en u ook. Laten wij die armoede dan neerleggen in de binnenkamer. Maar die engel staat te wachten. Die woorden op te rapen. Mee te nemen met die kolen en dat wierook. Tot voor Gods troon. En is dat ook niet wat de Heere voorhoudt in zijn woord? Dat onze armoede voor hem een aanleiding is. Om zijn rijkdom te vervullen. Zongen dat, Psalm 145. Wat een armoede klinkt daarin door van de kant van de bidder. Maar wat een rijkdom van Gods kant. En dat wil de Heere juist ook in dit gedeelte vanmorgen laten zien aan u en aan mij. Om ons aan te sporen. Houd aan, grijp moed, uw ziel zo vrolijk leef. Maar ook met het oog op de wederkomst. Om te bidden. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Die stilte luidt ook een angstaanjagend moment in. Valt op, gemeente, u moet dat deze zondag maar eens rustig nakijken. Hoofdstuk 7 en 8 zijn eigenlijk twee hoofdstukken die parallel zijn. Zijn nauw op elkaar betrokken. Zullen we dat later ook zien. Hetzelfde geldt voor een ander dubbel hoofdstuk in het Oude Testament. We zagen bij hoofdstuk 7 dat je dat hoofdstuk naast Ezechiël 9 kan leggen. Die man met linnen bekleed Jeruzalem binnengaat en de voorhoofden van de heiligen verzegelt. In Openbaring 7 kwam dat terug. Dan worden ook de voorhoofden van de heiligen verzegeld. Voordat het gericht komt. Ezechiël 9 gaat over in Ezechiël 10 en dan krijgt diezelfde man de opdracht om de gebeden te verzamelen. Te vermengen met vuur van het altaar en neer te leggen voor God. En datzelfde zien we hier ook gebeuren in het vervolg. In Openbaringen 8, zo zien we vanmorgen, gebeurt precies hetzelfde. In Ezechiël 10 luidt dat moment in het oordeel over Israël en Jeruzalem. En in Openbaringen 8 luidt dat het oordeel in over de wereld. We zullen het laatste keer lezen, gemeente. Daar staat vers 6. Zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. Ze stelden zich op. En pakken al die bazuin, die shofar, die hoorn waarmee je alleen maar klanken kan uitstoten om de komst van de koning aan te kondigen aan hun mond. En er klinkt zometeen die eerste bazuin, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, tot en met de zevende toe. Als gevolg van dat gebed. Zie ze daar staan, zeven engelen op een rij. Wie zijn die zeven engelen? Er zijn allerlei theorieën over gemeenten. In de tijd waarin Johannes werd geschreven, het boek Openbaring, dachten de mensen, en ik laat het in het midden of ze gelijk hebben of niet, dat er zeven hoofdengelen zijn. Ik neig er toe om dat ook te denken. Een paar van die hoofdengelen kennen we bij naam uit het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld Michaël. We komen hem later in het boek Openbaring ook tegen. De aanvoerder van het hemelse leger dat strijd gaat voeren tegen het leger van de Satan. Een andere engel ken jij ook, dat is Gabriël. Die van zichzelf zegt, ik sta voor God. Nou, die uitdrukking komt ook hier terug in Openbaring 8. Ze hebben dus een vooraanstaande plaats in de hemel. En ontvangen de opdrachten van God en delen in de hemel vervolgens de lakens uit. Maar los van de vraag hoe deze engelen voor de rest heten. En wie nieuwsgierig is, die mailt me maar hoe daar in de tijd van deze van openbaring over gedacht werd. Dan zal ik u die namen wel geven. Los van deze vraag heb ik wel een andere vraag. Die zeven engelen, die kwamen wij eerder tegen in openbaring. Aan iedere gemeente in Klein-Azië was een engel toevertrouwd. Schrijf aan de engel van Laodicea, aan de engel van Smyrna, aan de engel van, en vult u maar in. Nu laat ik leggen, gemeente, hoe die engel zich verhoudt tot die gemeente. Maar waar ik u vanmorgen aan het einde van de preek op wil wezen, is op de samenhang tussen de kerk op aarde en het gericht dat vanuit boven naar deze aarde komt. Als deze engelen de bazuin aan de mond zetten, dan staan daar geen bloeddorstige soldaten vervuld met wraak, om het maar zo eens uit te drukken. Vanuit de gedachte, nu gaan we eens even een lesje leren. Maar dan staan daar zeven engelen die door God werden toevertrouwd aan de gemeente op aarde, om die gemeente te dienen in deze wereld en te beschermen tegen het boos. Ik heb er zo wel eens naar Bethel gekeken. En naar de andere gemeente hier in Sliedrecht. Want ondanks de chaos en de puinhoop die wij ervan gemaakt hebben op het kerkelijke erf, wat kun je daaraan leiden? God nog steeds tot op de dag van vandaag zijn engelen gebiedt om zijn kerk voor te bereiden op zijn komst. Samenspel tussen de hemel boven en de kerk beneden. Wilt u even heel concreet zien hoe die samenspel vorm krijgt? Wel, dat gebeurde vanmorgen. In de bediening van het woord werden de sleutelen van het koninkrijk des hemels bediend. Lag de schaduw van het lam over deze dienst. En klonk ons gebed op tot voor Gods troon. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Dan ben ik blij dat die engel daar staat. Met de bazuin al in de hand. Amen.